We denken in deze dagen aan een vrouw die de langstzittende monarch van het Britse Rijk is geweest. 70 jaar. Een vrouw die, zoals Peter al aangaf, zich echt ten dienste gesteld heeft van haar volk, van haar land. En het beste daarvoor gezocht heeft. En het is terecht, denk ik, dat we zo deze vrouw respecteren. Ook al is ze niet onze koningin geweest, maar toch respecteren voor wat ze gedaan heeft. Maar in de serie waar we vandaag mee willen beginnen, kijken we van zo'n koningin naar, zoals Peter het al zei, naar de koning der koningen. De koning die niet voor een tijd regeert, maar die eeuwig regeert. De koning die ons niet tijdelijk het beste kan geven wat ze kan, met alle beperkingen die zij ook had, maar die ons wil zegenen tot in alle eeuwigheid. Schatten ontdekken in Matteüs. Bram Fernhuizen die heeft op 5 juli deze serie al aangekondigd en is toen stiekem ook al begonnen met graven. Maar vandaag gaan we echt beginnen. Peter wees al even op de folder. Die folder is trouwens door diezelfde Bram Fernhuizen gemaakt. Mijn complimenten daarvoor, Bram. Ziet er erg leuk uit. We gaan in Matteüs kijken. In deze serie willen we niet een systematische behandeling van het boek Matteüs geven. Dat zou meer een serie bijbellezingen zijn. Nee, we willen gaan kijken welke schatten zijn er in Matteüs verborgen. Schatten voor mensen die de koning willen kennen en hem willen volgen. We hebben dat gedaan via een zogenaamde routekaart. En in die route hebben we een aantal toespraken aangegeven. Die staan steeds bovenaan, routetoespraken. Want ook al hebben we heel selectief schatten gekozen uit Matteüs. Het is toch goed om ook een indruk te hebben van waar het evangelie van Matteüs over gaat. Wat de structuur van het evangelie is. Vandaar ook aan het begin van elk blok een routetoespraak over het stuk van Matteüs wat dan volgt. En deze routetoespraak van vandaag, dat zul je wel begrijpen, die gaat ook over het geheel van het Matteüs-evangelie. En nu starten we dus echt met blok 1. De koning is gekomen. Ik wil jullie vandaag meenemen op de volgende route, namelijk de route langs 3 vragen. Waarom eigenlijk 4 evangeliën? Het tweede, wat is dan het doel van Matteüs met zijn evangelie? En ten derde, we hebben het over schatten, schatten in Matteüs, maar voor wie zijn die schatten dan eigenlijk? Of wie kan ze waarderen? Voor de eerste vraag neem ik jullie even een uitstapje mee. Een uitstapje naar het Louvre in Parijs. Museum. En dit schilderij, waar mijn schoonmoeder naar kijkt. Trouwens, als je zo dicht bij het schilderij wil kijken. Zet gewoon iemand in een rolstoel. Neem iemand met een rolstoel mee. En je komt overal dichtbij. Sommigen hier in de zaal hebben ook ervaring. Maar dit schilderij, dat kennen jullie of niet? Namelijk de Mona Lisa. En jullie weten ook door wie het geschilderd is? Iets harder? Leonardo da Vinci. Ja, dat wist mijn schoonmoeder ook. We hadden het over wie Leonardo da Vinci was. En Leonardo is niet alleen maar schilder. Eigenlijk is het helemaal niet zo'n beroemde schilder. Ik heb net gelezen dat hij veel van zijn schilderijen niet eens afgemaakt heeft. Wat dat betreft was Rembrandt een veel beroemder schilder. Hij was nog iets anders ook. Weet u dat toevallig? Even hard roepen hoor, anders hoor ik het niet. Beeldhouwer. Oké, dat is ook een nieuwe voor mij. Eentje die mij aansprak was wetenschapper, uitvinder. Een werktuigbouwer eigenlijk, Michiel. Dat wou ik zeggen, dat begint iets. Hij was een werktuigbouwer, heeft heel wat machines uitgevonden. We hebben er een aantal van gezien in Vinci, dorpje in Italië. Daar komt Leonardo vandaan, vandaan zijn naam, hè? Leonardo uit Vinci. En dus dat is eigenlijk een hele andere kant van hem. En als nou iemand een boek gaat schrijven over Leonardo, dan hangt het er vanaf of dat een kunstschilder is, of dat het een werktuigbouwer is, een uitvinder is. Die kunstschilder die zal inzoomen op Leonardo en wat hij wel of niet geschilderd heeft. En waarom nou dit hele kleine schilderijtje nou zo wereldberoemd is geworden dat ze er echt voor in de rij staan. Maar een werktuigbouwer zal veel meer geïnteresseerd zijn in alle machines die hij gemaakt heeft of geprobeerd te maken. Er staat daar ook een vliegtuig. Het heeft alleen niet kunnen vliegen, helaas. En dan wordt het dus een heel ander boek. Nou, dat als illustratie van de vier boeken, de vier biografieën die we in de Bijbel hebben over Jezus. Die vier biografieën, die vier boeken, die gaan allemaal over diezelfde persoon die ons lief en dierbaar is. Over de Heer Jezus Christus. Hij is de centrale figuur in elk van die vier boeken. Maar elk van die vier boeken heeft wel een verschillend focuspunt. Je kunt zeggen, als je die boeken gaat lezen. Trouwens, wie heeft de evangelie wel eens helemaal gelezen? Niet in één dag misschien, maar gewoon toch wel dat je alle evangeliën een keer gelezen hebt. Er zijn er ja, best wel veel, denk ik. Hè? Eigenlijk zou eigenlijk raar zijn van niet. Als het gaat over de Heer Jezus, die we lief hebben, dan willen we toch ook de boeken die over hem gaan, in het bijzonder over zijn leven, die willen we toch lezen? En dan kun je zien dat Johannes en Lucas, dat die eigenlijk meer naar de Heer Jezus kijken als wie hij is. Johannes als dat hij de Zoon van God is, God de Zoon is. En Lucas, dat Jezus werkelijk mens is. Weliswaar de hemelse mens, maar werkelijk mens. Marcus en Matthäus, kun je zeggen, die zoomen wat meer in op wat de Heer Jezus was. Zijn functie als dienstknecht en als koning. En omdat ze een verschillend doel hebben, komt ook mee omdat ze een verschillende doelgroep hebben. Dan moet je dat niet te sterk zeggen, maar bij Matthäus zie je dat hij schrijft vooral voor de Joden, of ik moet zeggen in de eerste plaats voor de Joden. Marcus, kun je iets meer zien dat hij schrijft voor de heidenwereld, maar vooral voor de Romeinse wereld. En Lucas voor de Griekse wereld. En Johannes, eigenlijk is dat het evangelie voor alle mensen, voor de hele wereld, Jood en niet-Jood. Ik heb daar een plaatje bij trouwens, dat plaatje dat is geïnspireerd door Openbaring 4, waar je de vier levende wezens rond de troon van God ziet. En ik denk dat die vier levende wezens iets laten zien van wie God is, en daarmee dus ook iets van wie de Heer Jezus is. En dan kun je die vier levende wezens, de arend rechts, die kun je verbinden met God, de Zoon, die overal boven staat. En natuurlijk de mensengestalte die je daar ziet, verbind je dan met Lucas. De koe die je daar vindt, die kun je verbinden met Marcus. Wij hebben het tegenwoordig over werkpaarden. Maar in de tijd van de evangeliën waren eigenlijk de koeien de werkpaarden. Een koe gebruikte je om karren te trekken. Een koe gebruikte je om te ploegen. Een koe was dus een dienstbaar dier. Marcus de dienstknecht. En de leeuw, koning, nou dat behoeft denk ik niet zoveel uitleg. Dat is leuk voor wat het waard is, dat plaatje. Het helpt je in ieder geval om te herinneren die vier focuspunten. Maar dan kun je ook zeggen, ja Jaap, dat is mooi dat je dat zo zegt, maar hoe weet je dat nou? Zeggen ze dat nou? Net als al die twee boeken waar ik het over had van Leonardo da Vinci. Tegenwoordig schrijven we daar een voorwoord in. In dat voorwoord van die kunstschilder wordt wel meteen duidelijk dat hij naar Leonardo kijkt als schilder. En in dat boek van Michiel over Leonardo, of ga je die niet schrijven Michiel? Weet je nog niet. Oké. Dat boek van die werktuigbouwer over Leonardo, daar zal hij in het voorwoord schrijven dat hij naar hem kijkt als uitvinder, als werktuigbouwer. Zo vind je dat niet terug in de evangelium. Hoewel, Johannes heeft wel een nawoord. En Johannes geeft daarin duidelijk aan dat hij inderdaad wil aangeven dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. Maar de andere evangeliën, dat ga je eigenlijk pas ontdekken als je die evangelie gaat lezen en nog eens gaat lezen. En misschien dat je ze gaat lezen met deze bril. Moet je wel zorgen dat natuurlijk in kijken dat het geen gekleurde bril wordt. Maar dan ga je dingen ontdekken dat je denkt van, hé, dat is toch wel heel typisch. Dus je gaat vergelijken. Maar als je de evangelie hebt gelezen, dan eigenlijk valt je meteen op dat Johannes een heel ander evangelie is. Kun je ook voorstellen, als hij schrijft over Jezus als God de Zoon, dat het heel anders is dan de andere drie die over de menskant van de Heer Jezus schrijven. Maar als je dat gaat lezen en gaat ontdekken en gaat vergelijken, dan wordt dat eigenlijk best wel duidelijk. Een klein voorbeeldje, als je kijkt naar het begin van het evangelie, van de evangeliën, als je kijkt naar het geslachtsregister, de afstamming, het boek van de wording van de Heer Jezus, dan zie je al meteen verschillen tussen die vier evangeliën. In Marcus zit er vergeefs zoeken naar zo'n afstammingsregister. Marcus schrijft over een dienstknecht. En een dienstknecht, daar is niet van belang waar die van afstamt. Er is maar één ding belangrijk voor een dienstknecht. En dat is dat hij klaar staat om te dienen. Om de opdracht te doen die hij gekregen heeft. Matthäus, het kenmerkende woord voor Marcus. Het kenmerkende woord voor Marcus is meteen. Of terstond. Meteen gebeurde dit, meteen gebeurde dat. De Heer Jezus stond klaar om als dienstknecht God te dienen. En meteen dit, meteen dat. Lucas, daar vinden we een heel duidelijk geslachtsregister. Nadat we trouwens in Lucas heel duidelijk beschreven vinden, hoe de Heer Jezus geboren is, nog meer eigenlijk, nog eerder, hoe de Heer Jezus ontvangen is. We hebben daar een keer eerder al bij stilgestaan. Lucas laat zien dat hij werkelijk mens is. En in het geslachtsregister, wat Lucas dan ook later opneemt, in hoofdstuk 4 vind je dat, het geslachtsregister waarvan ik denk dat het via Maria loopt. In dat geslachtsregister laat Lucas ook zien dat Jezus afstand van, zoon van Seth, van Adam, van God. Jezus is werkelijk mens, stamt af van de werkelijk eerste mens, van Adam, de eerste Adam, die door God gemaakt is. En Matthäus? Nou, laten we lezen. Matthäus 1, vers 1. Ik neem aan dat jullie een Bijbel bij je hebben. Ik heb alle teksten niet geprojecteerd. Dus. En anders luister maar, want ik lees ze natuurlijk voor. Geslachtsregister van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. En als je die eerste zin al leest, dan vallen er meteen al een aantal dingen op. Ten eerste hoe de Heer Jezus hier genoemd wordt. Jezus Christus. Vind je alleen zo in het begin in het evangelie van Matthäus. En als een Jood dat hoort en zijn Grieks kent en weet daar staat Jezus de gezalfde, naar het Hebreeuws terugvertaald, Yeshua, Messias, maakt Matthäus hier meteen duidelijk van, ik spreek hier over de afstamming van Jezus, Messias. Jezus is de beloofde Messias. En dat wil ik laten zien, zegt Matthäus eigenlijk, door meteen aan te geven dat hij zoon is van David en zoon van Abraham. Twee mannen met een belofte. David is beloofd dat er een zoon zou komen, een afstammeling zou komen, die voor eeuwig op de troon zou zitten. Abraham is beloofd dat er een nageslacht zou zijn die voor alle mensen, voor alle volken tot zegen zou zijn. In zijn zaad, in zijn nageslacht, zouden alle volken van de aarde gezegend worden. Als Jezus de zoon van God is, als Jezus de beloofde Messias is, dan moet hij natuurlijk een zoon van David zijn. Anders zou hij nooit de Messiaanse troon kunnen claimen. En zo zie je aan het begin van de evangeliën eigenlijk al, als je dat vergelijkt, hoe die evangeliën een verschillende focus hebben. Ik zou er veel meer over kunnen vertellen, maar ja, daar heb ik de tijd niet voor. Dat moet dan misschien een andere keer. We gaan inzoomen op Matthäus. Het doel van Matthäus heb ik eigenlijk al een stukje aangegeven. Maar iets uitgebreider, je zou kunnen zeggen dat Matthäus antwoord geeft op twee vragen die een orthodoxe Jood heeft. Zijn eerste vraag is natuurlijk, is Jezus werkelijk de Messias? En meteen de tweede vraag eraan verbonden van, als hij dat dan is, hoe kan het dan dat het Messiaanse Rijk nog niet is aangebroken? En je ziet in het evangelie van Matthäus dat hij daar op die twee vragen ingaat. Ik heb het hier een beetje als een Q&A, vraag en antwoord, gepresenteerd. Zo doet Matthäus het niet. Maar als je dat evangelie doorleest, dan zie je dat wel naar voren komen. Dat Jezus de beloofde Messias is, dat maakt Matthäus natuurlijk met die eerste aanhef die we net gelezen hebben al duidelijk. Zijn afstamming, dat hij werkelijk van David afstamt. Maar dat niet alleen, want er waren natuurlijk veel meer mensen die dat waren. Maar ook dat in Jezus de profetieën over de Messias vervuld worden. Hier staat 12 met name. En denk je misschien van, 12 maar? Dat zijn er eigenlijk wel heel weinig. Er zijn toch veel meer profetieën die in de Heer Jezus, in zijn leven en dergelijke, vervuld zijn? Dat is zonder meer waar. Het opmerkelijke is dat Matthäus 12 keer heel nadrukkelijk zegt, toen werd vervuld wat God door de profeet gesproken heeft. Of woorden die daar bijna op lijken. En dat het steeds gaat over de Heer Jezus. Terwijl in de evangelie van Marcus en Lucas vind je dat eigenlijk maar één keer op die manier uitgedrukt. En dan gaat het zelfs over Johannes de Doper, over zijn voorloper. Dus 12 profetieën met name over de Heer Jezus. Veel meer dan de andere evangeliën doen. Logisch, want die profetieën die hebben voor de Joden gezag, die tellen. De eerste profetie, die wil ik even noemen, die vind je al in hoofdstuk 1, vers 22 en 23. Als het gaat om de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus naar Jozef toe. Vers 21, Maria zal een zoon baren, je zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk behouden van hun zonden. Dit alles nu is gebeurd, opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is door middel van de profeet. Die zei, zie de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Men zal hem de naam Immanuel geven. Dat is vertaald, God met ons. Het is ook opmerkelijk dat Matthäus niet zegt door de profeet en dan de naam van de profeet noemt. Ik moet heel eerlijk even spieken met de noten die ernaast staan. Van, oh ja, dat is een profetie uit Jesaja. De Joden die hun oude Bijbel, het Oude Testament, die hun Bijbel kenden, als dan Matthäus zei van, dit is geschreven door de profeet, en hij citeert dan, dan wisten de schriftgeleerden, de Joden, meteen eigenlijk van, oh, hey, dat is een profetie door de profeet, Jesaja, of door Micha, of Zacharia. De profeet. En de laatste profetie die je vindt, althans in mijn vertaling, dat hangt een beetje eerlijk gezegd van de handschriften af, is in hoofdstuk 27, vers 9, als het gaat om het geld wat Judas gekregen heeft voor zijn verraad en wat ermee moet gebeuren nadat hij zelfmoord heeft gepleegd, dan staat er, vers 9, toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia, die zei, en ze namen de 30 zilverlingen, de waarde van de gewaardeerde, waarop die van de zonen Israëls hem gewaardeerd hadden. Zo zie je dat van begin tot eind, zoek ze maar eens op, die plekken waar Matthäus het zegt van toen werd een profetie vervuld die door de Heer gesproken is. Deze laatste geeft trouwens ook al iets aan van niet alleen dat hij koning is, maar ook dat hij verkocht is. Daar kom ik op terug. Het derde wat Matthäus ook laat zien is dat met de Heer Jezus, in de Heer Jezus ook de krachten van het koninkrijk zijn gekomen. Als Johannes de Doper in de gevangenis zit en twijfelt van, ja, bent u het nou wel die komen zou? Bent u de beloofde Messias? Of moeten we een ander verwachten? Dan zegt Jezus tegen de boodschappers, vertel hem maar wat er allemaal gebeurt. Doven die horen, blinden die zien. Het evangelie wordt verkondigd. En een eentje verderop, als je in twistgesprek is, aan de stok heeft met de fariseeën, dan zegt hij zelf ook, hoofdstuk 12, vers 28, maar als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God tot u gekomen. Waarmee de Heer Jezus ook eigenlijk aangeeft dat de krachten die hij doet ook tekenen van het koninkrijk zijn en daarmee dus ook tekenen dat hij de Messias is. Drie dingen die aangeven dat Jezus werkelijk de beloofde Messias is. Maar ja, dan die vraag, waarom is dat Messiaanse Rijk dan niet aangebroken? En dat is eigenlijk een heel simpel antwoord. Omdat zijn volk hem verworpen heeft. Dat zegt Matthäus niet zo in één keer boembats. Nee, hij geeft al kleine hints aan het begin van het evangelie. Want hij laat zien dat wie kwamen om de pasgeboren koning van de Joden te aanbidden. Niet de Joden, niet de schriftgeleerden, maar wijzen uit het oosten, uit de volken. Die kwamen om de koning van de Joden te aanbidden. En de schriftgeleerden, die precies wisten waar die wijzen moesten zijn, die schriftgeleerden die bleven op een stoel of op een krent zitten. De Joden herkenden hem niet. En dat gaat verder. Dat ook zijn heraut, de heraut van de Heer Jezus, Johannes de Doper, gevangen genomen wordt. En als dat gebeurt, dan zie je ook in dit evangelie dat Jezus naar Galilea gaat. Het Galilea van de volken. Dan zie je al iets gebeuren met waar het evangelie naartoe gaat. We zullen daar de volgende keer waarschijnlijk wel meer over horen. En het komt helemaal tot een climax, zou je kunnen zeggen, bij de kanteling die je ziet tussen hoofdstuk 12 en 13. In hoofdstuk 12, waar de Heer Jezus verworpen wordt door de leiders. Het vers wat ik net citeerde over dat hij door de kracht van de Heilige Geest de demonen uitdreef, schreven de fariseeën toe aan Satan, waarmee ze in feite de Heilige Geest lasterden. En daarmee in feite dus de Heer Jezus ook compleet verwierpen. En je ziet dan ook dat na die confrontatie, en nadat de Heer Jezus dan ook zegt van, hoe kan het toch? Want Jona, toen die predikte aan heidevolken, die luisterden. Salomo, toen hij regeerde, een koningin van ver, die kwam om hem te eren. En meer dan Salomo, meer dan Jona is hier, zegt de Heer Jezus. Waarbij hij als het ware zegt van, zien jullie het dan niet wie ik ben? Ze zagen het niet, of ze wilden het niet zien. En ze verwierpen hem. En dan zie je ook dat, heel karakteristiek, Jezus uit het huis naar de zee gaat. En dat kun je gewoon even als een zin lezen. Maar voor mij zit daar een symbolische waarde in, zoals zo vaak in dit soort kleine dingetjes, dat Jezus uit het huis van Israël gaat en naar de zee gaat, naar de volkenzee gaat. En dat hij dan ook laat zien hoe het koninkrijk der hemelen een vorm krijgt die ze niet verwacht hadden. We zullen daar in route toespraak 3 verder op ingaan. En het gevolg daarvan is, omdat zijn volk hem verwerpt, het mooie voor ons eigenlijk, is dat die boodschap van het evangelie van het koninkrijk naar de volken mag gaan en moet gaan. En dat is eigenlijk aan het eind van het evangelie, en we zullen bij de laatste schat daar zeker op terugkomen, hoe de boodschap naar de volken mag gaan. Eigenlijk iets wat, herinner je nog, die belofte, die twee mannen die een belofte hadden, Abraham, de belofte dat in hem alle volken van de aarde gezegend zouden worden. Dat gebeurt typisch door de verwerping van het Joodse volk. Doordat het Joodse volk dus de Heer Jezus verwerpt. Waarna God hen ook aan de kant schuift. Zoals Paulus in Romeinen 11 tot 13 ook laat zien. Maar, en dat is eigenlijk het derde wat Matthäus laat zien, niet misschien als een antwoord, maar toch als iets van om te onthouden, dat is niet het einde van alle beloften voor de Joden. Nee. De Heer Jezus, die vind je het namelijk ook aan het eind van het evangelie, zo ongeveer, vind je terwijl hij huilt over Jeruzalem. Zoals God in het Oude Testament huilt over Israël, dat ze hem verwerpen, dat ze van hem afdwalen, dat ze in feite zijn zegenrijke aanwezigheid, dat ze daar de rug naartoe keren. Zo huilt de Heer Jezus over Jeruzalem. En zegt, ik had zo graag jullie, de inwoners van Jeruzalem, ik had ze zo graag bij jullie bij elkaar willen verzamelen en bij mij willen verzamelen. Maar jullie hebben niet gewild. En ik kondigde aan dat dat consequenties heeft. Dat hun huis, de tempel, woest gelaten wordt. De tempel is er ook niet meer. Maar er is een totdat. De Heer Jezus zegt, totdat. Totdat. Je zult zeggen, gezegend hij, die komt in de naam van de Heer. Er is een totdat. De Heer Jezus zal terugkomen voor zijn volk ook. En zijn volk zal hem herkennen. En ik wil dat toch ook benadrukken, ook in onze tijd, waar we veel samen ook over het koninkrijk van God mogen nadenken. We blijven beseffen dat koninkrijk is een koninkrijk wat straks gevestigd, dat wil zeggen openbaar gezien zal worden, wat geregeerd zal worden vanuit Jeruzalem. Geregeerd zal worden door een Joodse koning. Onze heiland is een Jood. Uit de Joden is het heil. En dan die schatten in Matthäus. Voor wie zijn die schatten? Goed om eerst even iets te zeggen over de uitdrukking het evangelie van het koninkrijk. Die uitdrukking het evangelie van het koninkrijk, die vind je een aantal keren in Matteüs. Het is het evangelie van het koninkrijk. Dat betekent dat het een goede boodschap is. Dat wil zeggen dat in het koninkrijk dus goede dingen, schatten verborgen zijn. Schatten in de koning zelf. Zoals Paulus ook zegt dat in de Heer Jezus alle schatten van wijsheid verborgen zijn. Schatten in de koning en schatten voor hen die het koninkrijk willen binnengaan, die discipel van de koning willen worden. Het is een evangelie van het koninkrijk. In mijn jeugd is er wel een tegenstelling gemaakt tussen het evangelie van het koninkrijk en het evangelie van de genade. Dat zou je kunnen zien als het, zoals de opdracht zoals de Heer Jezus die aan het eind van Lucas geeft. En ik denk dat, zoals zo vaak, wij een soort of-of maken waar het een en-en is. Net zo goed dat het niet is, de Heer Jezus is of mijn redder, mijn heiland of mijn Heer. Die twee die zijn niet los te krijgen. De Heer Jezus die is je redder, maar dat gaat niet zonder dat je hem ook als je Heer herkent. Heiland en Heer. En je kunt dat verbinden met het evangelie van de genade en het evangelie van het koninkrijk. Als hij je Heer is, dan ben je dus in het koninkrijk. Ben je zijn onderdaan, volg je hem. Het koninkrijk wordt in Matteüs heel veel het koninkrijk der hemelen genoemd. In de andere evangeliën zul je alleen de uitdrukking het koninkrijk van God vinden. Ik zie daar geen onderscheid in. Ik denk dat dat komt omdat Matteüs naar Joden schrijft. En Joden die waren heel terughoudend met het gebruik van de naam van God. En in feite, als de Matteüs dan ook zegt het koninkrijk der hemelen, dan bedoelt hij niet een koninkrijk dat er in de hemel is, maar dan bedoelt hij een koninkrijk dat vanuit de hemel of door de hemel, dat is door God geregeerd wordt. Dus ook het koninkrijk van God is. Maar om dat koninkrijk binnen te gaan, is bekering nodig. Laten we lezen wat de eerste aankondiging van het koninkrijk, hoe die gebeurt. Matteüs 3, vers 1 en 2. In die dagen nu trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea en zei, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Als je tegen een Jood in die tijd zou zeggen, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, dan zou de Jood, Die zou het geweldig vinden. Die denkt, eindelijk weer, de Messias komt. We worden weer een onafhankelijk rijk, zoals ze van ouds beleefd hadden en een tijd daarvoor beleefd hadden. We worden weer onafhankelijk. Er komt de koning en die verdrijft de Romeinen. En we kunnen dus in vrijheid leven. We kunnen ook in vrijheid onze God weer dienen. Geweldig. Vier feest, omdat het koninkrijk komt. En Johannes beroept op, bekeer je, want het koninkrijk van God komt. Waarom? Het woord bekeren hier, dat is niet het woord zeg maar voor omdraaien, fysiek omdraaien, daar is een ander woord voor. Het is het woord voor wat soms vertaald wordt met berouw hebben. Het is een verandering van denken. Het is de verandering van denken die nodig is om het koninkrijk van God binnen te kunnen gaan. Het is een bekering die nodig is om ook deel te krijgen aan de vergeving van zonden. Ook voor de Joden. We hebben dat, ik heb dat zelfs ook nog voorgelezen in hoofdstuk 1, vers 21, dat de Heer Jezus juist kwam, of ook kwam, tot redding van de zonden, voor zijn volk, tot redding van hun zonden. Bekering is nodig om die redding te ontvangen. Maar bekering is ook nodig om anders naar dat koninkrijk te kijken en dat anders te ontvangen. En eigenlijk zijn oude Joden ons daar al in voorgegaan. Denk aan een Daniël. Toen Daniël nadacht over de belofte van God en dat ze weer terug zouden komen uit de ballingschap, toen ging hij niet feest vieren, maar toen ging hij op zijn knieën en ging hij belijden wat er verkeerd gedaan was door zijn volk en door hemzelf. Bekering. Bekering is nodig. Verandering van denken. Een verandering van denken die er ook toe leidt dat wij willen lijken op de koning. Zoals de Heer Jezus ook zelf zegt. Het is de discipel, de volgeling van Jezus, genoeg, dat wil zeggen dat is zijn streven, zijn verlangen, om te zijn als de meester, de slaaf, als de heer, als de koning. Dat is wat we willen als we werkelijk die verandering van denken hebben gekregen. Niet waarin wij een denken waarin we zelf centraal staan en wat wij allemaal krijgen, zoals de Jood keek naar het koninkrijk, maar een verandering waarin we kijken naar de koning en schatten in hem ontdekken en in het volgen van hem. Want eigenlijk kun je alleen dan de schatten van het koninkrijk waarderen. Want als we straks lezen in bijvoorbeeld de bergrede, vrij bekend hè, de bergrede die zegt, gelukkig ben je, gelukkig ben je, gelukkig ben je. En je leest dat dan, gelukkig zij die treuren. Gelukkig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Gelukkig zij die worden vervolgd terwille van de gerechtigheid. Of terwille van mij, terwille van de Heer Jezus. Hoe kun je dat nou pakken? Dan denk je van gelukkig, dan ben je toch doodongelukkig. Dit is misschien wel goed, maar je wordt er ongelukkig van. Nee, zegt de Heer Jezus, daar ligt zegen in verborgen. En dat kun je eigenlijk alleen maar pakken als je die bekering hebt meegemaakt. Als je omgekeerd hebt naar de Heer en als je ziet wie Hij is en wil worden zoals Hij is. Dan zul je dat geluk ook ervaren en zul je dat meemaken. Bekering. Bekering, dat denken wij vaak aan als een eenmalige bekering. Hè? Dan begint, hè, wij bekeerden ons en toen gingen wij verder met ons leven. Nou, soms is bekering van verkeerd kijken naar het koninkrijk nog steeds wel nodig. Als je zegt, van is bekering dan naderhand ook wel eens nodig? Misschien ook wel een collectieve bekering. In het boek Openbaring 2 en 3, daar vind je een aantal keren dat de Heer Jezus tegen een gemeente zegt, bekeer je. Dus ook voor ons is het misschien wel goed om in deze series te gaan kijken van, hey, misschien moeten wij ook ons wel van dingen bekeren. Dingen die we misschien verkeerd gezien hebben, waar we misschien ook wel ons heel erg sterk voor gemaakt hebben. Ik noemde net al even die tegenstelling tussen evangelie van het koninkrijk en evangelie van de genade. Waardoor ik eigenlijk een heel stuk evangelie van het koninkrijk gemist heb. Daar heb ik van mij van moeten bekeren. Van het uit te dragen daarvan ook. En alleen dan kunnen we meer en meer de schatten waarderen. Samenvattend, conclusie. We mogen heel dankbaar zijn voor 4 evangeliën. 4 evangeliën die ons op 4 verschillende manieren laten zien wie de Heer Jezus is. En elk van die evangeliën brengt de Heer Jezus heel dicht bij ons, zoals we gezongen hebben. We mogen dankbaar zijn dat het evangelie, dat het koninkrijk van God ook voor ons openstaat. Dat door de verwerping van door het volk Israël het heil naar de volken is gegaan. En het evangelie van het koninkrijk ook verkondigd wordt onder de volken. Je ziet dat in het boek Handelingen tot het eind gebeuren. Dat Paulus over het evangelie, over het koninkrijk van God predikt. Wij mogen daarin binnengaan. En een vraag die ik ook ons voor de komende tijd mee wil geven. Welke bekering hebben we misschien her en daar nodig om eigenlijk, laat ik het maar zo zeggen, ten volle alle schatten van het koninkrijk te kunnen gaan zien, te kunnen gaan pakken, te kunnen gaan genieten. En ik wens ons dat toe, dat we meer en meer die schatten van het koninkrijk zullen gaan zien, zullen gaan waarderen en daarin onze Heer Jezus mogen prijzen en navolgen en meer en meer op hem mogen gaan lijken. Heer Jezus, dank u wel dat u de koning der koningen en de Heer der heren bent. Dank u wel, Heer Jezus, dat u kwam en dat u niet te veel voor ons vond, maar dat u ons hebt willen aannemen. Uw Joodse volk hebt willen aannemen, Heer. En we hebben eraan gedacht dat u gehuild hebt, dat ze het niet hebben gezien. Althans, lang niet allemaal. Maar dank u wel, Heer, dat u ook ons nu uitnodigt om binnen te komen in uw koninkrijk. En dat de deur daarvoor is bekering, een verandering van gedachten en een aannemen ook van uw offer voor onze zonden. Dank u wel dat we dan uw koninkrijk mogen binnengaan en u mogen volgen en uw koninkrijk ook mogen laten zien en die schatten mogen uitdelen in de wereld om ons heen. Zegen ons daarin, Heer, ook in de serie en de komende tijd tot eer van uw naam. Amen.